Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
People management is een skill die van elke leidinggevende zo'n beetje wel verwacht wordt. Maar hoe en waar leer je dat eigenlijk? De kunst is om een bewuste balans te vinden tussen het behalen van resultaten en het motiveren van medewerkers. In de praktijk blijkt dat best wel een uitdaging. En sterker nog, wat als medewerkers te betrokken of te bevlogen worden? Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de dark side of people management. In de studio hebben we drie experts. Eva Knies is hoogleraar strategisch human resource management aan de Universiteit Utrecht. Roos Mulder is promovendus aan dezelfde mooie universiteit. En Julia Penning de Vries is universitair docent strategisch human resource management aan de Universiteit Utrecht. Dus drie mensen van de Universiteit Utrecht. Jeetje, wat een hoop kennis in de studio. We zijn bijzonder blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Eva, Roos en Julia, leuk dat jullie er zijn. Het klinkt als een soort, trio. Jullie kunnen zo optreden met z'n drieën. Eva, we gaan het hebben over de dark side of people management. Nou, dat vraagt om toelichting en uitleg. Hoe zijn jullie zo op dit idee gekomen om dat juist te gaan onderzoeken?
Wij constateerden dat er in wetenschappelijk onderzoek veel belangstelling is voor wat wij noemen de zonnige kant van HRM en leiderschap. Dus er is veel onderzoek waaruit blijkt dat investeren in leiderschap door leidinggevenden, de implementatie van HR-beleid positieve effecten heeft. Zowel voor het welzijn van medewerkers als voor hun prestaties. En daarmee ook de prestaties van teams en organisaties als geheel. Tegelijkertijd zijn er ook wel wat aanwijzingen dat misschien te veel ondersteuning, dus goed bedoelde people management ondersteuning door leidinggevenden, ook ongewenste en onbedoelde effecten heeft. Een aanwijzing is bijvoorbeeld uit het onderzoek van onze collega Jasmijn van Harten. Die vond dat ondersteuning door leidinggevenden de veranderbereidheid van medewerkers deed afnemen.
Oh.
Zij noemt dat het verwende werknemer effect. Dus je investeert in de ondersteuning van medewerkers als organisatie en als leidinggevende. En je hoopt dan eigenlijk ook dat mensen meegaan met veranderingen. En zij vond eigenlijk dat tegenovergesteld het geval was. En dat zet op ons op het spoor van misschien zit daar wel meer in. Want er zijn wel meer onderzoeken die dit soort aanwijzingen hebben gevonden. Maar vaak is dat in onderzoek bijvangst.
Ja, dat is allemaal een beetje in de periferie toevallig. Omdat er een vraag gesteld wordt waar mensen antwoord op geven die je misschien niet verwacht. En dan denkt, dit is gek.
Exact. Of je vindt in een serie van effecten heel veel positieve effecten en één negatieve. En dan gaan we vaak door op dat positieve. En wij denken ook die negatieve effecten zijn wel de moeite van het onderzoeken waard.
Ja. Ja. Nou hebben we het over people management alsof iedereen precies weet wat dat is. Jullie zullen dat afgekaderd moeten hebben, neem ik aan.
Ja, dank voor je vraag. Ja, ik denk heel goed om dat van tevoren goed af te bakenen. Wij verstaan onder people management de ondersteuning die leidinggevenden bieden aan de medewerkers in hun team. Dus waar ze direct leiding aan geven. En dan maken we een onderscheid tussen enerzijds de implementatie van HR-beleid. En dat kunnen zijn algemeen beleid wat wordt toegepast op medewerkers.
Performance cyclus of zo? Zoiets.
Bijvoorbeeld, ja. Gesprekkencyclus. Maar ook maatwerkafspraken die tussen individuele medewerker en zijn of haar leidinggevende worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld je hebt kleine kinderen, je doet mantelzorg, daar plannen we het werk omheen. Een afspraak die niet noodzakelijk ook voor collega's geldt. Dus dit is de ene component. De andere component is ondersteunend leiderschapsgedrag. Enerzijds op het dagelijks functioneren. Lukt het allemaal in je werk? Heb je ondersteuning daarin nodig? Maar ook gericht op ontwikkeling. Waar wil je over 3 tot 5 jaar staan? Wat kan ik daarin betekenen?
Ja, dus de bilaatjes en de hoe is het met je koffiegesprekken, die vallen onder de tweede categorie.
Ja, en het gaat dus nadrukkelijk om de formele gesprekken in de gesprekscyclus, maar ook de toevallige contacten op de gang. Ja.
Ja. Oké, nou die hebben we scherp. Dan nog denk ik, jeetje, dat is nogal een wereld om te gaan onderzoeken. Jullie hebben daar een prachtige onderzoeksplan eigenlijk voor, wat jullie de komende jaren gaan uitvoeren.
Ja.
Hoe maak je dat weer een beetje behapbaar?
Nou, ik denk, je hebt het hele team nog niet in beeld hier. Want we hebben ook nog aanvullend een andere promovenda die onderzoek doet in de onderwijssector. Mm-hmm. Roos doet onderzoek in de ziekenhuissector. En we hebben ook ondersteuning van collega's van arbeids- en organisatiepsychologie. Want dit is juist een project wat een multidisciplinaire insteek vraagt. En denk wat heel belangrijk is dat we eigenlijk een gefaseerde aanpak hebben. Dus we zijn gestart met een literatuuronderzoek. Wat weten we hier eigenlijk over? En is dit fenomeen van die dark side al vaker onderzocht? Het eerste antwoord daarop is ja, maar nog niet heel veel en heel systematisch. Dus we hebben, kijk Roos even aan, ongeveer 60 artikelen gevonden die hierop ingaan. Dus dat geeft wel aan dat er muziek in zit, maar er is zeker nog verder onderzoek nodig. En daarnaast doen we empirisch een mix van kwalitatief onderzoek, dus interviews met medewerkers en leidinggevenden. We gaan een survey uitzetten om ook te kijken op welke schaal vindt dit plaats en welke mechanismen spelen daarin een rol. En we willen ook afsluiten met een serie experimenten. Om ook te kijken onder welke omstandigheden en voor wie speelt deze dark side met name een rol. Want ons idee is dat niet in alle gevallen, niet in alle situaties, maar ook niet voor alle personen dat risico even groot is en op hetzelfde punt ligt.
En dan denk ik, contexten kunnen totaal anders zijn. Culturen die er in verschillende branches zijn, kunnen totaal anders zijn. De arbeidsmarkt is overal krap, maar in de ene plek nog krapper dan de ander. Maak je daar nog keuzes in waar je wel en niet aan de slag gaat?
Zeker, dat moet als je zo'n groot project gaat doen. We hebben ervoor gekozen om in eerste instantie in de zorg en in de onderwijssector, primair en voortgezet onderwijs, te starten. Eigenlijk om verschillende redenen. Dat daar de tekorten natuurlijk enorm zijn met grote impact voor kwaliteit van publieke dienstverlening. Werkdruk is ontzettend hoog. En we zien ook dat in deze sectoren juist people management wordt ingezet als een manier om te gaan met alle uitdagingen die op die sectoren
als een deel van de oplossing, ja.
En onze vraag is het niet ook deel van het probleem?
Oh ja, mooi.
Ja. En een andere reden om juist deze sectoren te kiezen is, in deze sectoren is het vaak ook onduidelijk wanneer mensen goed presteren, wanneer je genoeg hebt gedaan. En dat maakt deze sectoren ook wel aannemelijk dat daar die dark side eerder optreedt. Om een voorbeeld te geven, als iemand heel erg ondersteund wordt door zijn of haar leidinggevende, dat je het gevoel kan krijgen, ik moet dat terugdoen, ik moet dat terugbetalen, niet in financiële zin.
Een soort
maar
reciprociteit of exact, zo die er dan zit.
Exact, ja. En dat dan het risico is dat mensen over hun eigen grenzen heen gaan met risico's voor gezondheid, risico burn-out. Ja. En dat juist in zorg en onderwijs wel kan optreden, omdat dat werk nooit klaar is, je altijd nog weer extra kan investeren in je leerlingen, je patiënten.
Roos, jij hebt die 60 artikelen door zitten worstelen. Dank daarvoor alvast.
Ja, graag gedaan.
Thanks for your service, zeggen ze dan in Amerika. Wat kom je daar dan in tegen? Zijn dat dan artikelen die echt specifiek op deze kant gaan, of waar juist die neveneffecten benoemd worden, die dan ergens in een soort kantlijntje ergens staan?
Beide eigenlijk. We zien voor een heel groot deel in de literatuur nu terugkomen dat de artikelen toch wel echt specifiek hebben gekeken naar die negatieve kanten eigenlijk. Dus dat noemen wij non-lineaire effecten. Zowel in de HRM-literatuur als in de leiderschapsliteratuur. Dus we zien bijvoorbeeld dat HRM een overinvestering in HRM in organisaties, dus echt als geheel, niet specifiek op leidinggevend niveau, maar echt als geheel, ook juist heel veel kan zorgen voor extra kosten. Dus eerst zie je dat het wat oplevert. En daarna bij een teveel aan HRM kan het dus ook geld gaan kosten. En anderzijds zien we dus ook bijvoorbeeld in leiderschapsliteratuur dat te veel leiderschap, dus allerlei verschillende leiderschapstijlen, kan zorgen voor stress, maar ook verlaging van individueel, maar ook organisaties prestatie. Dus we zien het zowel in de HRM als in de leiderschapsliteratuur terugkomen.
Ja, super interessant natuurlijk. Julia, jij loopt veel rond in het onderwijs. Nou, daar is nogal wat aan de hand. En je hebt natuurlijk al ongelooflijk veel gedaan tot dit punt. Hè? Ik bedoel, dit is weer een soort nieuw startpunt waarbij er weer allerlei nieuwe dingen gaan gebeuren. Wat ben je al tegengekomen in de praktijk waarvan je denkt, ja, daar heb ik al aanwijzingen gezien?
Nou, ik denk in de onderwijssector en overigens in meerdere publieke sectoren zien we steeds meer aandacht voor people management. De rol van leidinggevende rondom implementatie van HR wordt steeds groter. Dat zien we ook de afgelopen jaren echt toenemen. En dat is natuurlijk heel mooi, dat is heel belangrijk. Direct leidinggevenden zijn immers ook degene die medewerkers vaak het meest zien bijvoorbeeld. Tegelijkertijd weten we ook dat nog niet alle leidinggevenden daartoe of klaar voor zijn of toegerust zijn om dat people management ook goed uit te voeren. En dat is denk ik nog een extra iets wat de onderwijssector, maar ook bijvoorbeeld de zorg wel een hele interessante sector maakt om dit te onderzoeken. Omdat leidinggevenden vaak een hele belangrijke people management taak en rol hebben, maar nog niet altijd zo goed weten hoe doe ik dat nou. En daarmee dus ook denk ik niet altijd goed kunnen inschatten, doe ik te weinig, doe ik te veel en hoe kan ik daarachter komen wanneer het precies goed is, zeg maar. En ik denk dat dit onderzoek daar dan ook in deze sectoren echt in bijdraagt. Nou, ja,
en help mij daar eens mee, hè? Want je kan natuurlijk met de beste intenties people management doen. Je doet wat er allemaal netjes opgeschreven is. Maar de manier waarop je het doet, een van de dingen die altijd in deze programma's langskomt is het goede gesprek, het eerlijke gesprek, het dappere. Nou ja, weet je kan er van alles voorzetten. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je gewoon een gesprek hebt met iemand waarin je geïnteresseerd bent in de ander, waarbij je vragen stelt, waarbij je ook duidelijk bent in wat je verwacht, weet je, al dat soort dingen. Ja, als iemand die gesprekken aangaat, alleen die is er nog niet zo goed in, met als gevolg dat het volledig de verkeerde kant op gaat, ja, dan ligt het gewoon aan de kwaliteit van de leidinggevende.
Ja, en dit is denk ik ook een hele interessante, hè? Ook als we gaan kijken over dat too much of a good thing effect, eigenlijk waar we in geïnteresseerd zijn. Dat is eigenlijk een soort kwantitatieve benadering. Hè? Wanneer is iets te veel? Maar dat gaat ook gepaard met de kwaliteit, precies wat jij zegt. En we kijken eigenlijk wel heel specifiek naar een bepaald type management, people management. En dat doen we ook vanuit vanuit die reden, zodat we eigenlijk een soort van de kwaliteit en de kwantiteit een beetje van elkaar kunnen onderscheiden.
Ja.
Maar dat hangt natuurlijk met elkaar samen, absoluut. Ja,
ja want ik zit maar allerlei voorbeelden van eigen leidinggeving die ik ooit heb gehad. Dan ben ik al heel lang zelfstandig, dus zoveel zijn dat er niet. Maar het maakte nogal uit. De een die zei tegen je, hoe is het met je? En dan begon je gelijk een gesprek. En de ander zei precies hetzelfde. En dan dacht je, wat moet je van me?
Ja.
Heb ik iets verkeerd gedaan? Ja. Het is dezelfde vraag.
Ja. Ja, ik denk ook dat zou ook heel mooi zijn als dat gaandeweg uit ons onderzoek naar voren komt. We weten wel uit ander onderzoek dat bijvoorbeeld geloofwaardigheid van leidinggevenden een belangrijke rol speelt in percepties van medewerkers over hun leidinggevende. Het zou mooi zijn als dit naar boven komt, maar dat moet nog blijken. We zijn nog aan de beginfase van het onderzoek. Maar ik kan me voorstellen dat een belangrijke rol speelt in dat punt van wanneer is het te veel eigenlijk en waar dat punt dan ligt. Ja.
Ja. Roos, je hebt al je doet al promotieonderzoek in de zorg. Meer dan 50 interviews gedaan met leidinggevenden en verpleegkundigen. Vertel eens, hoe zit dat onderzoek in elkaar?
Ik heb dus de afgelopen tijd heel wat gesprekken gevoerd in verschillende ziekenhuizen. Met leidinggevenden aan de ene kant en verpleegkundigen aan de andere kant. Dus het zijn wel losse gesprekken geweest. En we hebben ze gevraagd naar specifieke situaties waarin het people management van leidinggevenden goed ging. En waarin het ook niet goed ging. Of eigenlijk een averechtse werking had. En
dat waren eigenlijk de twee hoofdvragen die je stelde.
Ja, eigenlijk van zou je je eigen manier van leidinggeven kunnen omschrijven in de dagelijkse praktijk. En dan vervolgens zou je een positieve situatie kunnen noemen. En een situatie waarin het een averechtse werking had.
Ja.
En dan kregen we hele mooie en uitgebreide beschrijvingen van situaties. En dan gingen we echt specifiek doorvragen op, wat deed je eigenlijk in die situatie? Wat was je intentie? Maar ook, hoe reageerde de verpleegkundige in die situatie? En wat was het korte termijn effect? En wat was het lange termijn effect? En eigenlijk op die manier konden we heel systematisch met de deelnemer, dus met de leidinggevende of de verpleegkundige, zo'n ervaring doorlopen. En dat levert eigenlijk hele waardevolle informatie op. En ook dat een leidinggevende of een verpleegkundige na het gesprek zei, mij bedankte voor, hey, bedankt dat ik nog een keer deze situatie met jou door kon nemen, want het heeft me heel erg geholpen in het begrijpen wat er nou eigenlijk is gebeurd.
Dus stiekem deed je ook een interventie.
Stiekem deden we al een interventie, ja, ja. Ja. Of mensen die emotioneel werden of juist heel dankbaar waren na het gesprek. En daarmee werd eigenlijk voor ons ook heel duidelijk dat de reflectie op eigen gedrag, maar ook het gedrag van de ander, in dit geval de leidinggevende of de medewerker, gewoon heel essentieel is om te begrijpen wat er nou goed en minder goed gaat in people management.
Ja. Nou mooi, dat is precies waar we over door gaan praten. Want dat vind ik wel een hele spannende aan dit onderzoek. Dat het natuurlijk het gaat heel veel over interactie tussen twee personen. Of tussen leidinggevende en een groep. Ja, en hoe filter je dat nou op een goede manier om daar nou conclusies uit te trekken? Nou, dat hoor je straks.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Eva Knies, Roos Mulder en Julia Penning de Vries in de studio. Allen van de Universiteit Utrecht. Dat maakt het leven dan weer wat overzichtelijker. We hebben het over de dark side of people management. We hebben het wel al gehad over wat dat dan is. En wat jullie dan ongeveer gaan doen. Nou, het is een jarenlang programma. Hè, Eva? Dus halverwege zal er ongetwijfeld iets veranderd zijn aan wat je van tevoren bedacht hebt. Ik kan me ook voorstellen dat dat er dingen zijn waarvan je zegt van nou, daar gaan we het niet over hebben. Want dat valt er gewoon niet onder.
Klopt. Er zijn eigenlijk verschillende aspecten van die dark side, waar we specifiek gaan kijken naar goed bedoelde ondersteuning. En de effecten of ofwel welzijn dan wel prestaties. Waar dat eigenlijk op een gegeven moment in het begin positief werkt. En op een gegeven moment de effecten ofwel afvlakken of negatief worden. Daar richten we ons specifiek op. En dat onderscheidt ons denk ik van benaderingen van die dark side, waar het gaat over slecht leiderschap, toxisch leiderschap, pestgedrag. Is uiteraard ook dark side, maar daar richten we ons in dit project niet op.
Want dat is de dark side waar de intentie niet goed is en waar ook de eerste resultaten. Nou ja, soms als je de zweep erover gooit, dan heb je fantastische resultaten de eerste dag, maar daarna gaat het mis.
Ja. Ja. Maar hiervan zeggen we dat is eigenlijk vanaf het begin slecht. Ja. Is een neergaande lijn. Dus daar heb je niet dat curvilineair effect waar Roos het eerder over had.
Ja.
Hetzelfde geldt over de slechte implementatie van goed HRM-beleid. Ook dat. Dus je kan een mooie gesprekscyclus, ik noem maar wat, op papier hebben staan die door leidinggevende in de uitvoering verpest wordt.
Ja.
Ook relevant. Heeft ook negatieve effecten, maar richten we ons ook niet op.
Nee, het gaat echt over dat teveel van het goede. Dat exact. Is echt waar jullie naar op zoek zijn. Wanneer val je van de heuvel af en moet je eigenlijk dus gewoon op tijd stoppen?
Exact. Wat is dat optimum?
En de wet van de verminderende meeropbrengst of zo. Dat is zo'n economisch ding wat ik ooit geleerd heb lang geleden. Ja.
En iets anders wat we ook niet doen, waar wel veel onderzoek al naar is gedaan, is wat we noemen de mutual gains versus conflicting outcomes. Dus wat goed is voor de organisatie hoeft niet noodzakelijk goed te zijn voor medewerkers en andersom. Dus als je investeert in prestaties, kan dat ten koste gaan van welzijn of het omgekeerde effect. Daar weten we al best wel wat over en daar richten we ons dus ook niet op in dit project.
Nee, dat is handig. Julia, waar ik net al naar hintte, dus daar moeten we het over hebben. Want dat hebben we beloofd aan onze luisteraars. Heel veel speelt af tussen die twee personen, zeg ik maar even. Hè? De leidinggevende en de collega in zijn team. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je dat scherp krijgt op een of andere manier? Want ik kan me voorstellen dat er tussen die twee heel veel speelt. Wat een gewone survey er bijna niet uit kan halen.
Ja, en dat is denk ik het mooie aan deze thematiek. Dit is ook wat mij zo boeit. De interactie tussen de leidinggevende en de medewerker. Maar uiteraard wat je zegt, het maakt het ook wel complex. En ik denk dat ook het belang van beide perspectieven meenemen in je onderzoek. Ook bijvoorbeeld in een survey. Dus je kan natuurlijk medewerkers en leidinggevenden bevragen. En je kan ook die antwoorden met elkaar vergelijken. Om meer inzicht te krijgen in, hey, zien we daar nog een discrepantie of een verschil. In de interpretatie van eigenlijk dezelfde situatie.
Ja.
Wat nog een bepaalde verklaring leidt, is ergens voor. Dus
eigenlijk is het onderzoek zoals Roos het nu aan het doen is. Bij het interviewen van mensen. En dan niet een standaard vragenlijst. Maar zo'n situatie pakken en dan de diepte induiken. Van goh, hoe zag die situatie er dan uit?
Ja, ja dat
soort dingen gaan jullie doen.
Ja, dus we willen in ieder geval echt ook wel in ieder geval antwoorden vergelijken, hè, tussen de leidinggevende en de medewerker op bepaalde vragen. En dat doen we, gaan we in ieder geval door middel van surveyonderzoek doen, maar ook in interviews. Je kan natuurlijk ook met interviews meerdere actoren spreken over situaties zoals Roos heeft gedaan. Kun je ook nog met op andere manieren invullen. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk hierin. Maar dan nog is het moeilijk om dat interactiecomponent echt naar boven te krijgen. En we weten wel uit eerder onderzoek dat bepaalde interacties, kwaliteit van interactie of interacties die geweest zijn in het verleden, ook nog doorspelen in interpretaties van het gedrag van een leidinggevende. Dus oh, dat je als medewerker bijvoorbeeld extra kritisch bent naar je leidinggevende als je een eerdere negatieve situatie hebt gehad met deze persoon. Of juist andersom, hè, als iemand heel steunend is geweest, op een later moment iemand ook heel positief is, terwijl het people management gewoon prima was, niet buitengewoon goed of zo. Dus dat bepaalt heel erg latere interpretaties en daarmee dus ook wanneer iets al dan niet te veel van het goede kan zijn. Ja. Omdat uiteindelijk heeft het te maken met hoe het wordt gezien door een medewerker. Dat is hetgene wat een bepaald effect teweeg brengt. Althans de effecten waar wij naar kijken in dit onderzoek.
Ja, want uiteindelijk zijn van zowel de leidinggevende als van degene die jullie interviewen, het is allebei hun perceptie van de werkelijkheid. Ja. Wat er echt is gebeurd met de productiviteit. Ja, ja, kan je dat nog weten? Wat er echt is gebeurd? Ik bedoel, ga je de hartslag van mensen voor en na een interventie meten? Wordt wel heel ingewikkeld.
Ja, dat kan interessant zijn, maar ik denk dat het ook goed is om na te gaan van wat wil je dan met die informatie over een soort objectieve werkelijkheid als uiteindelijk bepaalde effecten toch heel erg afhankelijk zijn van hoe het wordt waargenomen. Ja. Dan kan je wel de discussie aan wie heeft er gelijk. Maar gaat het daar eigenlijk over? Volgens mij niet. Volgens mij gaat het veel meer over hoe wordt het waargenomen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op één lijn zitten.
Ja.
Ja.
Misschien iets over de, misschien iets ook over de onderzoeksmethodieken die jullie gaan gebruiken. We hebben al een beetje wat langs horen komen. Kiezen jullie daar nog voor spannende nieuwe dingen of dingen waarvan je zegt van nou daar beginnen we niet aan, want dan weten we dat het werkt toch niet, vinden we ouderwets?
Nou, soms zijn ouderwetse dingen leuk om weer uit de kast te trekken. Dus die critical incident methode die Roos gebruikt heeft, is dateert uit de jaren 60 volgens mij.
Oh, dus gewoon oude meuk.
Dat hebben we weer afgestoft.
Maar het klinkt onwijs hip namelijk.
Zeker, ja.
Wat goed.
En ja, ik denk dat de kracht hem zit in de combinatie van de verschillende methoden. Dus interviews, surveys en vignette-experimenten. Waarbij steeds, en dat is denk ik heel belangrijk, die
ik
twee
versies. Het is wel een vignette-experiment, sorry. Ik zat te denken en ik denk, nou, er zit nergens een haakje voor mij. Nee.
Sorry, dit krijg je als je wetenschappers uitnodigt. Nee, dat zijn experimenten waar deelnemers een hypothetische situatie voorgelegd krijgen. We vragen dan om zich daarin te verdiepen en dan manipuleren of brengen we verschillen aan in de condities waar medewerker of waar respondenten mee te maken krijgen om te kijken wat de effecten zijn, met name van context en persoonlijke opvattingen over de ondersteuning die verwacht wordt.
Ja. Ja, een soort cases eigenlijk en die pas je steeds aan en dan voorspellen ze hun eigen gedrag en gevoel. Ja. Alright.
En eigenlijk in al die interventies pakken we die twee perspectieven, dus van medewerkers en leidinggevende. En denk dat dat ook heel waardevol is om die bij elkaar te brengen. We zien ook al in de interviews, daar kan Roos veel meer nog over vertellen, dat juist die reflectie op het eigen handelen heel erg waardevol is, omdat dat in praktijk best wel weinig gebeurt. En dat heeft ook met de waan van de dag te maken. De enorme span of control waar sommige leidinggevenden mee te maken hebben. En het vraagt ook een soort veilige omgeving voor een medewerker om terugkoppeling te geven van, joh, wat je gisteren deed, dat vond ik eigenlijk niet zo plezierig. En ik denk dat dat ook wel een mechanisme is wat organisaties heel erg kan helpen om af en toe pas op de plaats te maken, die feedback op te halen, die reflectie te doen met elkaar, omdat dat ook weer kan helpen om dat optimum te bereiken.
Ja. Ja, Roos, je kreeg de bal even toegespeeld, dus dan moeten we dan even induiken. Kun je al dingen zeggen over wat opvalt uit je onderzoek? Ben je daar nog niet?
Ja, zeker. We zien dus het principe van te veel van het goede zien we terugkomen ook in de interviews met zowel de leidinggevende als met de medewerkers. En misschien is het leuk om een aantal voorbeelden te noemen van wat ik ben tegengekomen.
Zeker.
Ik hoorde dat leidinggevenden in bepaalde situaties het te veel loslaten. Dus je hoort in de zorg heel vaak verhalen over we moeten verpleegkundigen veel meer autonomie geven. Maar dat hele loslaten en werken in vertrouwen kan dus ook een averechtse werking hebben. Verpleegkundigen kunnen in bepaalde situaties heel erg veel stress krijgen omdat ze zich weinig ondersteund voelen. Ook al is de bedoeling vanuit het leidinggevende dat ze heel veel autonomie krijgen. En anderzijds zie je ook dat in zo'n situatie dat een leidinggevende de medewerker te veel vertrouwen geeft. Dat een medewerker een beetje kan gaan freewheelen. Dus die gaat een beetje zijn eigen takenpakket samenstellen. Geeft weinig terugkoppeling meer. En is eigenlijk heel slecht nog te sturen door de leidinggevende.
Ja, dus in die zin dan is het resultaat voor de organisatie eigenlijk niet wat je wil.
Dat klopt, ja, ja. Dus in de eerste voorbeeld is het negatief effect voor het welzijn van de medewerker. En het tweede voorbeeld voor de organisatie. En je ziet ook een ander voorbeeld is dat de leidinggevende eigenlijk te veel zijn best doet. Dus heel ontwikkelingsprogramma op touw zet. En dat ze presenteert voor de medewerker van we gaan je de komende 2 jaar hier doorheen helpen. En die medewerker die denkt daar ga ik dan maar in mee. Want ze investeren zoveel in mij. En dan na 2 jaar komt diegene erachter dat het eigenlijk helemaal niks voor diegene is. Ah. En dan gaat hij weer weg bij de organisatie. En dan heeft zo'n leidinggevende vanuit de hebben en houden eigenlijk geïnvesteerd. En heeft dat een slechte uitwerking voor zowel de organisatie als voor de medewerker zelf. Die zijn grenzen niet meer durft aan te geven.
Kom je nou ook tegen, dan kan ik me ook voorstellen, dat binnen hetzelfde team de een zegt, ja, ik krijg gewoon veel te veel ruimte en veel te veel, het is onduidelijk en ik zweef. En de ander zegt, ja, ik heb gewoon veel meer ruimte nodig. Want dat kan ik me namelijk ook voorstellen dat zo is.
Ja, absoluut. Ja, je ziet daar onderling verschillen. En wat in de zorg eigenlijk ook best wel moeilijk is voor een leidinggevende om heel goed te onderscheiden. Want ik heb leidinggevenden gesproken die een span of control hebben van 100 medewerkers.
Ja, dat is toch ook belachelijk.
Ja, dus het is echt het gemiddelde wat ik zie in mijn interviews meer dan 50. Dus vind dan nog maar eens individuele voorkeuren eigenlijk. Dus ja, dat zijn zeker elementen waar leidinggevenden mee worstelen en medewerkers natuurlijk zelf ook. Vind dan nog maar eens een gelijke behandeling.
Ja.
Dus het vraagt echt ook heel erg goed afstemmen met elkaar. Het is toch een dynamiek tussen een leidinggevende en een medewerker. Van wanneer gaat het goed, maar wanneer gaat het ook minder goed. En durf elkaar de feedback te geven. En vaak als er feedback wordt gegeven, want dat komt ook zeker in de gesprekken terug. Van ja, we hebben het er nog een keer met elkaar over gehad. Maar ik heb eigenlijk het idee dat diegene er niet echt wat van heeft geleerd. En dan vraag ik waarom. En dat is eigenlijk omdat feedback heel erg overkoepelend blijft. Dus het wordt weinig concreet.
Te weinig specifiek.
Precies, te weinig concreet en systematisch besproken.
Ja. Maar ook te weinig op de manier zoals jij het eigenlijk doet. Door gewoon naar zo'n echte situatie te gaan. Waarbij je kunt zeggen, oké, wat voor kleur overhemd had hij aan. En had hij zijn schoenen gestrikt. Dat moet je eigenlijk zo specifiek moet je gaan worden. Om er wat aan te hebben.
Ja.
Want anders kan ik me voorstellen dat het inderdaad veel te vaag wordt.
Ja,
je moet duidelijker communiceren. Dan krijg je dat soort dingen. Ja.
Precies.
En niemand weet wat dat is natuurlijk.
Ja, ja. En als je dan doorvraagt en hoe zou je dan willen dat het eruit ziet, dan hebben mensen daar niet altijd heel goed beeld bij. Maar ja, als je dus daar met elkaar over kan hebben, dan kan je daar veel meer een soort afstemming, een soort wederzijds. Het is een soort collectieve verantwoordelijkheid. Niet alleen de verantwoordelijkheid van een leidinggevende dat het goed gaat, maar het is ook de verantwoordelijkheid van een medewerker om te zorgen dat de ondersteuning eigenlijk optimaal is.
Ja. Wat me ook een ingewikkelde lijkt is, ik heb een paar variabelen in mijn hoofd. Het doel is beter welzijn, betere prestaties. Nou, laat dat nou de ondertitel van People Power zijn. Gelukkige mensen, betere prestaties. Nou, dat is geen toeval. Dus dat is het doel. Het onderzoek gaat natuurlijk naar wanneer ben je over de top van de heuvel heen en moet je eigenlijk op de rem trappen. Maar, Julia, betere prestaties. Wanneer is iets goed? In het onderwijs bijvoorbeeld. Ja, ik weet dat de onderwijsinspectie komt dan langs en die geeft weer een cijfer en zo. Dat zal allemaal wel. Maar dat is natuurlijk hartstikke lastig.
Ja, ja. Ja, dat is ook heel erg lastig. En dat is ook denk ik waarom het in het bijzonder ook een interessante sector is om dit onderzoek naar te doen. Want dat maakt dus ook het sturen op prestaties ook best ingewikkeld. Want wat is nou goed lesgeven? Nou, daar zijn natuurlijk allerlei ideeën over. Maar hoe bepaal je dan precies wanneer dat is gerealiseerd, hoe goed iemand presteert en dergelijke? Dus dat is echt, denk ik, een moeilijkheid. En ook een soort, tussen aanstekens, risicofactor voor zoiets als te veel van het goede. Omdat als niet helemaal duidelijk is wat nou precies van je wordt verwacht in termen van prestaties of bijvoorbeeld jouw bijdrage aan het behalen van schooldoelen bijvoorbeeld, om het nog maar even wat abstracter te maken, in de zorg denk ik vergelijkbaar. Dan is natuurlijk ook een beetje het risico op alsmaar blijven sturen op die prestaties vanuit de leidinggevende, waardoor iemand zichzelf misschien op een gegeven moment voorbij loopt, omdat het er is nooit heel duidelijk wanneer nou iets is bereikt, hè?
Wanneer het gewoon genoeg is.
Wanneer het gewoon genoeg is, inderdaad.
Ja.
Dus dat maakt het denk ik interessant, maar ook weer extra complex.
Ja, ja. Is dat breder, een breder vraagstuk even? Zie je dat in meer organisaties dat wanneer, er zijn natuurlijk allerlei performance cyclus en dan proberen we dat allemaal in te organiseren. Kwaliteit daarvan ga je nu niet onderzoeken. Want daarvan weten we dat die niet altijd best is. Maar even hardop. Maar dat is natuurlijk onwijs lastig om dat te bepalen.
Zeker in het bijzonder in de publieke sector. En ook deze sectoren die wij in het bijzonder bestuderen. En er lijkt soms ook een misalignment of geen goede link te zitten tussen wat de organisatie doelen in zijn algemeenheid zijn en de contributie die een individuele medewerker daaraan kan leveren. We noemen dat in onderzoek line of sight. Dat is eigenlijk, weet je eigenlijk als medewerker wat die strategische doelen zijn? En weet je vervolgens ook hoe je in je dagelijks werk daar een bijdrage aan kan leveren? En door het creëren van line of sight kan je wel helpen om mensen ook een sense of purpose te geven. Waar doe je het met elkaar voor? Afwegingen te maken. Welke taken doe je wel niet? Welke cases pak je op? En misschien ook wel om een keer die punt te zetten, wanneer is het dan goed genoeg? En ik denk dat dit een belangrijke rol van leidinggevende is om dit gesprek te voeren met individuele medewerkers, maar zeker ook in teamverband.
Ja, interessant. Ik wil het straks hebben over toch alvast, ik weet dat dat lastig is, want jullie moeten het grote onderzoek nog starten, maar alvast wel een beetje hebben over waar kun je nu al, als je hier naar luistert en je wil niet 5 jaar wachten op het einde van het onderzoek, waar kan je nu al iets aan het doen om te kijken, ben ik al over die heuvel heen? Moet ik hem misschien een tandje terugzetten? En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Eva Knies, Roos Mulder en Julia Penning de Vries. Te gast, allemaal van de Universiteit Utrecht. Die zich de komende jaren hun tanden stuk kunnen bijten op het prachtige onderzoek wat ze gaan doen over de dark side of people management. Julia, bij jou even beginnen. We hadden het er al een beetje over. Maar interessant is natuurlijk dat we gaan er bij dit onderzoek vanuit dat er een positieve intentie is. Dus de HR-afdeling ondersteunt de leidinggevende om iets goeds voor elkaar te krijgen voor het resultaat van de organisatie en voor het welzijn van mensen. Daar zit heel veel bedoeling achter. Maar er is ook een soort ontvangende kant, namelijk de medewerkers. Weten we al hoe die eigenlijk naar dit soort dingen kijken?
Nou ja, we weten in ieder geval dat hoe zij daarnaar kijken nog best wel eens verschillend kan zijn dan wat de intentie van de leidinggevende ook is geweest. Dus uit onderzoek weten we als een medewerker bijvoorbeeld denkt dat een bepaalde HR-maatregel wordt geïmplementeerd om de medewerkers welzijn te vergroten. Hè? Als dat dus het idee is van dat is de bedoeling, dan zal dat uiteindelijk ook leiden tot meer tevredenheid. Maar als dezelfde maatregel wordt geïmplementeerd met het idee, oh, ze willen ons alleen maar controleren hiermee, dan zal dus diezelfde maatregel minder positief effect hebben. Een collega van ons, promovendus Sandra de Kruijf, die gaat hier ook onderzoek naar doen. In het bijzonder dus die bedoelingen in de ogen van de medewerker, zeg maar. Want dat kan natuurlijk ook nog wel heel bepalend zijn voor waar dan ook dat kantelpunt van wanneer iets het te veel van het goede is, waar dat precies ligt, wanneer dat precies is. Dus ja, dat is zeker een belangrijke factor, ja.
Ja, en moet ik dan ook aan dingen denken als we hebben net een grote reorganisatie gehad. Een kwart van het bedrijf is ontslagen. Iedereen is verdrietig in mineur. En vervolgens gaan we een leuke ontwikkelings, weet ik veel, workshop doen.
Ja.
Ja. En niet iedereen staat te springen, want iedereen is nog in rouw, want zijn maatje is net ontslagen.
Nou ja, ik denk dat zo'n training of een ontwikkelingsworkshop een heel mooi voorbeeld is. Want dat kan natuurlijk iets zijn om de medewerkers te helpen, blij te maken, te helpen ontwikkelen. Maar het kan ook worden opgevat als ze vinden dat we niet goed genoeg functioneren. En dan moeten we dit allemaal doen voordat er weer een volgende ontslagronde komt. Ik noem maar even wat.
Ja.
En dat kan wel heel bepalend zijn. Het is dezelfde maatregel, dus dat is wel belangrijk. Hè? Maar met hele andere ideeën over waarom dat wordt aangeboden. En dat heeft een hele belangrijke rol voor de effecten voor welzijn en uiteindelijk ook prestaties. En ja, ik denk ook dat dit is heel, heel relevant. Het klinkt misschien ook een beetje als een open deur. Maar toch is het bijvoorbeeld het communiceren van waarom je iets doet als werkgever of leidinggevende, is vaak nog wel iets waarin te winnen valt.
Ja, en, maar ik hoor jezelf eigenlijk ook zeggen dat op het moment dat de voedingsbodem niet goed is, of de perceptie aan de ontvangende kant, zeg maar, die is van ja, het is allemaal wel leuk en aardig wat jullie willen, maar we hebben het gevoel dat.
Ja.
Dan is het misschien ook wel handig om het gewoon uit te stellen of even niet te doen. Want misschien is er wel het tegenovergestelde effect als je een leuke ontwikkelworkshop gaat doen. Iedereen denkt, oké, we zijn niet goed genoeg.
Nou ja, kijk, zo'n situatie die jij omschrijft, als er al best wel een sterk gevoel van wantrouwen is, dat is best wel moeilijk om zomaar in één keer te veranderen door te zeggen, maar dit doen we toch voor om jullie te helpen.
Ja.
Zal echt niet in één keer iedereen daar heel anders naar gaan kijken. En in zo'n situatie is het misschien niet een verkeerd idee om te denken, wat is dit de juiste timing om dit op dit moment aan te bieden? Maar je kan ook wel wat doen, denk ik, als leidinggevende, om ook duidelijk te maken waarom je dit doet. Waarom je zo'n training aanbiedt, bijvoorbeeld. Want simpelweg daar duidelijk over communiceren en iets uitleggen is iets wat wel echt wel een effect heeft, ook op hoe er naar wordt gekeken. In mijn ogen soms ook laaghangend fruit. Maar ja, het is denk ik iets wat echt nog wel vaak beter kan. Ja.
Ik zit te denken aan, wij hebben eens een keer met iemand een tweedaagse workshop voor een van de leiderschapsteam gegeven. En dat ging onwijs lekker. Er waren iets van 5 subafdelingen. Bij 4 ging het fantastisch. En bij 1 helemaal niet. Toen hebben we 's nachts voor dat ene onderdeel hebben we het programma helemaal omgegooid. Hebben we een hele andere interventie bedacht. En toen ging het wel weer. Ik wil niet zeggen dat het toen ineens iedereen jubelend naar buiten ging. Maar daar merkten wij toen ook aan dat we dachten, ja, dit, weet je, het valt bijna bij iedereen goed. En alle mondhoeken gingen omhoog. En bij dat ene clubje bleef het maar gewoon rondzoomen. Waar werd geroddeld en gedoe. En dat wij dachten, ja, dit gaat niet goed, jongens, zo.
Ja.
Maar ja, dat was wel nachtwerk, kan ik je zeggen. Maar dat geheel terzijde. Roos, help ons alvast even. Want wij hebben ook hele praktische luisteraars. En die willen gewoon morgen dingen beter doen. Wat kunnen ze nu al... Waar kunnen ze nu al op letten en wat kunnen ze nu al doen om te voorkomen dat ze over die top van die berg af te kukkelen?
Ik denk ook een hele goede vraag van wat kan je al morgen doen? Ik denk het eerste zou ik zeggen, gaan eens na over bijvoorbeeld als leidinggevende. Hoe kijk je nu tegen je eigen manier van leidinggeven aan? Wat gaat goed? Waar krijg je energie van? Waar loop je tegenaan? En ook in welke, wat zijn nou kritische situaties, dus die belangrijke situaties waarin het ook daadwerkelijk goed ging, maar ook averechtse werking kan hebben. Ik denk als je zelf morgen al daarover de tijd neemt, want dat is natuurlijk een hele belangrijke, om daar even bij stil te staan, op te reflecteren. En dan overmorgen met de betrekkende medewerker dat te bespreken.
Hmm.
Misschien ook aan te kondigen van nou, ik ben op zoek naar mijn eigen ontwikkeling. Hoe kan ik dat beter maken? Hoe kan ik mijn eigen people management beter aanpassen op jouw behoeften? En dat je dat dan kan toetsen bij een medewerker. Dat is denk ik al wat je op korte termijn ook kan doen. Hetzelfde geldt voor de schoenen. Als je in de schoenen staat van een medewerker, zou je daar ook die reflectie op kunnen loslaten en dat gesprek met je leidinggevende kunnen voeren.
Ja, dus zeg maar het oplossen van die spanning van de bedoeling en hoe het overkomt. Hè? Dus de zorg dat het daarover kan gaan.
Ja.
Jij doet met alle goede bedoelingen van de wereld, vraag je me elke dag hoe het gaat, maar ik word er heel onzeker van. Als dat gesprek gevoerd is, dan ben je aan heel eind.
Ja, En ik denk dat het ook belangrijk is dat er wederzijdse interesse is in elkaar. Dus als leidinggevende, eigenlijk toon je interesse in het werk of in de omstandigheden, in de beleving van een medewerker, dat je beter begrijpt waarom een medewerker handelt. Maar anderzijds zien we dat ook medewerkers die meer zicht hebben op de taken van hun leidinggevende en de uitdaging waar leidinggevenden voor staan, dat ze ook meer begrip hebben voor de momenten dat het wat minder goed gaat. Dus ik zou ook leidinggevenden uit willen dagen om deel eens wat van de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Deel eens wat van je taken. Zonder dat je...
Ja, iedereen ziet wel dat je druk hebt, maar wat je nou precies aan het doen bent en wat er op je bordje ligt en waar je je zorgen over maakt, dat is toch wel een stuk lastiger van je gezicht af te lezen.
Precies, precies. Ja. En dat je ook in de dilemma's waar je in je werk tegenkomt, want dat zijn leidinggevenden staan echt voor dilemma's als het gaat over bijvoorbeeld continuïteit van patiëntenzorg versus welzijn van de medewerker. Er zijn heel veel dagelijkse dilemma's waar ze tegenaan lopen. Als je daar je team bij betrekt en de medewerkers bij betrekt, dat daar veel meer wederzijds begrip is voor elkaars gedrag. En ook de momenten dat het dus wel en niet goed gaat.
Wanneer ga je promoveren? Wanneer ben je klaar?
Over 3 jaar.
Oh, dus je bent er bijna. Ja. Mooi, nou, dan zien we je dan in ieder geval weer. Eva, prachtig onderzoek. 5 jaar volgens mij. Zeg ik even in mijn hoofd. Ja. 5 jaar lang. Jeetje, Mina zegt, dat is een deel van je carrière die je hier aan gaat spenderen. Nou, prachtig. Wat is het eindresultaat? Behalve prachtig onderzoek, ronkende wetenschappelijke publicaties, Pulitzer Prize. Wat hebben we nog meer voor leuks? Nobelprijs voor de economie natuurlijk. Maar wat hebben wij eraan?
Ja, het nadrukkelijke doel aan de voorkant van dit project is om zowel wetenschappelijke output waar jij aan refereert te genereren, maar ook daadwerkelijk een verschil in de praktijk te maken. En dat doen we deels al door de gesprekken te voeren, wat in gang zet, eigenlijk een onbedoelde interventie is.
Ja.
We hebben het ook al met elkaar gehad. Misschien moeten we op basis van de 2 simpele vragen die Roze aan haar respondenten heeft voorgelegd een soort gesprekshandleiding ontwikkelen, zodat professionals ook in praktijk dat gesprek en die reflectie kunnen toepassen. En we hebben ook voor ogen, en hoe dat er precies uit gaat zien, hebben we nog geen idee van. Maar om iets van een bordspel te ontwikkelen, wat medewerkers en leidinggevenden, of misschien een groep leidinggevenden met elkaar kunnen spelen, om deze thema's bespreekbaar te maken.
Oké.
En ik kan me zoiets voorstellen dat je met casuïstiek daar werkt, hypothetische situaties. Wat zou je doen? Waarom? Omdat wij merken dat dit gesprek in praktijk niet altijd wordt gevoerd. En het ook een veilige omgeving vraagt om je te kunnen uitspreken. Zeker voor medewerkers die toch afhankelijk zijn of zich afhankelijk voelen van hun leidinggevende in hun verdere doorstroom, et cetera, beoordeling.
Ja.
Om dat op een laagdrempelige, informele manier met elkaar dat gesprek te initiëren.
Om te zorgen dat je dat goede gesprek, dat dappere gesprek, dat eerlijke gesprek, na al die gesprekken, dat je daar mensen bij gaat helpen om dat gesprek te voeren.
Exact.
Want het is gewoon onwijs lastig.
Ja, en dan willen we wegblijven van wie heeft er gelijk, want die percepties zullen altijd verschillen. Maar wel, we hebben ook al in het verleden gemerkt, als je dit metagesprek eigenlijk met elkaar voert, dat dat al een stukje helpt om die percepties dichter bij elkaar te brengen. En dat ook de verwachtingen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van beide kanten, als die op tafel worden gelegd, dat dat helpt om het gevoel van ondersteuning en het zoeken naar dat optimum te helpen.
Ja. Hebben jullie nog onderzoeksplekken nodig bij de organisaties die zeggen kom bij ons, want we hebben wel hulp nodig en we willen graag onderdelen? Ja?
Absoluut. Mensen mogen zich bij ons melden. We doen graag onderzoek in de zorg en in het onderwijs. Maar we zijn in de tweede fase van het project ook zeker geïnteresseerd in hoeverre zijn deze bevindingen generaliseerbaar. Dus bij interesse mogen mensen zich graag bij ons melden.
Hartstikke goed. Nou, en het leuke is, er is ook een website. Dus daar kun je alvast kijken en de boel volgen. En als je dan in contact wil komen, dan kan dat ook via de website volgens mij. Jij weet hoe die heet, hè?
www.darksidepm.com.
Kijk, kind kan de was doen. En er valt ook al wat te lezen, weet ik. Want jij hebt volgens mij net een column geschreven, Eva.
Ja, samen met Sandra de Kruijven en Jasmijn van Harten in het tijdschrift voor HRM. Met de titel De Schaduwkant van HRM. En het interessante was dat daar al veel reacties op zijn gekomen. Met name ook uit de praktijk. Ook wel heel veel signalen dat het beeld wat we daar schetsen heel herkenbaar is. Dus de term gepemperde medewerkers is meer dan eens gevallen.
Hartstikke goed. Het linkje naar de column van Eva en collega's, die zullen wij ook in de show notes plakken. Net zoals overigens de website darksidepm.com. Dank jullie wel. Bijzonder fijn dat jullie er waren. Als het aan mij ligt, komen jullie niet pas over 5 jaar, maar tussendoor wel alvast even wat wijsheid delen.
Die afspraak staat, ja? Wat ons betreft zeker.
Okay, nou, dat hebben we geregeld. Hartstikke goed. Dank Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. Julia Penning de Vries, hetzelfde vakgebied. Dat helpt ook van de Universiteit Utrecht. Universitair docent al daar. En Roos Mulder, promovendus, die over 3 jaar klaar is bij de Universiteit Utrecht. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En blijf lekker luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.